Welkom. Dit is de Werkspodcast. Mensen werken in de maak. Met Dennis
en Marieke.
In deze podcast geven we elke aflevering inzichten, tips en inspiratie over ontwikkeling en doorgroeien voor HR professionals, directie en medewerkers. Zo helpen we bedrijven op of uit te bouwen.
Sta je regelmatig voor vragen als: hoe zorg ik goed voor mijn medewerkers? Hoe worden mijn mensen ook een goed team? Wat zit er nog meer in mijn medewerkers? En hoe blijf ik zelf in beweging? Dan is deze podcast een ware inspiratiebron.
We gaan vandaag in gesprek met Monique Britstra, een HR-expert. Goedemorgen, Monique.
Dag Dennis.
Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ja. En we gaan het hebben over een aantal thema's. En de thema's zijn hoe onderwijs verandert. De hybride organisatie. Volgens mij vind je dat heel erg belangrijk.
Zeker.
Hoe je als HR aan kunt sluiten bij jongeren en het bedrijfsleven. Hoe de digitale vaardigheden, hoe je die kunt trainen met blended learning. En een van jouw stokpaardjes, zal ik het maar even zeggen, is waarom kernwaarden belangrijk zijn voor elke organisatie of elk bedrijf.
Ja, en vooral ook de doorvertaling daarvan.
Goed. Zullen we het daarover gaan hebben zo meteen?
Ja, graag.
We gaan het vandaag hebben over HR.
Nou, verrassend.
Jouw expertise.
Ja.
Ja. En de eerste vraag die ik aan je heb is, wat vind jij de verantwoordelijkheid van HR?
Nou, dat is direct best een lastige vraag. Want dat hangt natuurlijk heel erg af van welke organisatie je voor werkt, hè, als HR-professional. Maar over het algemeen zou ik het dan verwoorden als de beste persoon op de goede plek op het juiste moment. En dat is natuurlijk niet zo makkelijk, want hoe ga je dat dan doen? Mm-hmm. En daarvoor begin je eigenlijk door heel goed te kijken waar het bedrijf voor staat. Mm-hmm. Wat er eigenlijk moet worden opgeleverd. Hè. Is dat een product, is dat een dienst? En wat is er dan voor nodig? Mm-hmm. Hoeveel mensen, wat voor kwaliteiten? En dan ga je samen kijken hoe je die mensen ook op de juiste plekken kunt krijgen.
Ja, en je begint met de juiste mensen op de juiste plek. Hoe weet je dat je de juiste mens hebt?
Nou, dat is dus allereerst heel goed kijken waar staat het bedrijf voor? En wat moet er gedaan worden? En
kun je iets specifieker zijn waar het bedrijf voor staat?
Nou, ik denk dat het eerst begint met te bepalen met elkaar wat is eigenlijk je strategie. Hè? Dus waarvoor is het bedrijf überhaupt op aarde? Dat vinden medewerkers ook heel belangrijk om te weten welke waarde een bedrijf heeft, zodat ze ook zelf met hun waarde daarop kunnen aansluiten. Maar je gaat dan natuurlijk met het management in gesprek als HR om te bepalen van wat is er nodig om dat product wat je wilt opleveren of die dienst die je wilt aanbieden, om die ook daadwerkelijk te kunnen aanbieden. Mm-hmm. En dat kan een deel element zijn in een proces. Maar dat kan ook zijn dat er iets repeterends moet gebeuren of iets heel specifieks.
Ja.
En dus het gaat vooral om dat goed met elkaar te verkennen. Van wat is er nou echt nodig?
Ja, ik ben wel even geïnteresseerd in die strategie. Want dat is wat volgens mij bij heel veel bedrijven lastig is. Waarom bestaat het bedrijf? Hè? Waarom is het bedrijf op aarde? Kun je daar een voorbeeld van geven van een missie die mis is gelopen misschien in jouw ervaring?
Ik heb een tijd in de uitzendbranche gewerkt. En daar is natuurlijk de missie dat je daar ook vaak mensen echt aan werk wil helpen. En ook wel voor langere tijd. Mm-hmm. En dat je ook bedrijven wilt bieden dat zij een juiste workforce hebben. En wat je ziet in de praktijk is dat er toch een heleboel aanbieders zijn wat een beetje dozenschuivers zijn. Hè? Die gewoon kijken van, nou, wat heb ik op dit moment voorhanden? En, er is een vraag, dus huppakee, ik stuur die persoon er naartoe. En dan heeft die handjes succes ermee.
Winst, omzet, marge.
Ja, en daar gaat het natuurlijk heel vaak mis. Want zo'n persoon die staat vaak na een paar uur weer buiten. Mm-hmm. En dat kost een bedrijf heel veel geld.
Ja.
En ook voor die medewerker is het heel teleurstellend. Want die moet dingen doen die hij niet kan. Of waar hij zich totaal niet prettig bij voelt. Mm-hmm. Of waar hij geen zin in heeft. Hè? Dus,
waar zijn kwaliteiten niet liggen.
Ja.
Ja.
En dat is denk ik een risico. Dus het begint inderdaad heel goed je houden bij datgene waar jij voor staat. En dus ook echt mensen te zoeken die passen bij die vacature die jij dan hebt.
Ja, maar dan duurt het wat langer misschien voordat je wel iemand vindt.
Ja, en dat zie je in deze arbeidsmarkt natuurlijk ook. Hè? Mm-hmm. Er is veel krapte op de arbeidsmarkt. Zelfs tijdens COVID is dat gewoon doorgelopen. En wat er dan gaat gebeuren is, ja, mensen plaatsen vacature en denken dat daar dan wel iemand op komt.
Mm-hmm.
Maar je zult toch creatiever moeten zijn met elkaar. En veel meer kijken naar welke talenten heeft iemand, wat heeft iemand in een aanpalende branche al eens gedaan. En zou dat dan ook bij ons passen? En niet kijken naar een cv en dan kijken, oh, heeft hij wel de juiste opleiding, heeft hij wel de juiste ervaring, want dan mag hij alleen maar komen.
Mm-hmm.
Ja, want die mensen zijn er heel vaak niet meer.
Nee. Maar is het dan dat je als HR eerst onderzoek doet naar het bedrijf en naar de mensen die er werken of die er gaan werken?
Ja, ik doe dat wel.
Ja, en hoe doe je dat? Hoe ga je dan te werk?
Nou, dat is allereerst ja, toch heel goed in gesprek gaan. Zowel met het management als met de medewerkers.
Mm-hmm.
Want er wordt vaak als HR zijnde alleen maar op de manager gericht.
Mm-hmm.
Alleen die manager die kijkt natuurlijk heel erg vanuit nou ja, het doel van zijn product. En minder naar wat moet er nou echt in de operatie gedaan worden. Dus ook het gesprek met die medewerker aan te gaan van wat doe jij nou precies? En wat vind je lastig? Wat gaat gemakkelijk?
Mm-hmm.
Wat vind je leuk om te doen? Wat is je ambitie? Dan hoor je dus ook wat er nodig is op die werkvloer. En om dat te combineren zorgt er dan voor dat je de juiste persoon daarvoor krijgt.
Ja, mooi.
En dat is soms heel iemand anders dan dat het management in aanvang denkt.
Ja?
Ja. Ja.
Want ja, dat lijkt me wel heel lastig als hij er zijnde. Dat het management heeft een bepaald idee van wat voor mensen ze willen hebben.
Ja.
En dan ga je onderzoek doen en blijkt het hele andere soort mensen te zijn. Hoe krijg je die dan bij elkaar?
Nou, dat begint, om maar een voorbeeld te noemen. Hè. Wat je vaak ziet is dat mensen met hogere hotelschool heel goed passen in het HR-vak. En dan denk je, ja, die zijn toch opgeleid voor de horeca.
Mm-hmm.
Maar een parallel met HR is wel dat je ook een mate van dienstverlenend hebt, bent. Dat je een stukje commercialiteit laat zien. Maar ook dat hospitality element is heel belangrijk.
Ja.
En je moet sociaal vaardig zijn, communicatief vaardig. En datzelfde speelt natuurlijk bij HR. Je moet wel een gevoel voor mensen hebben en voor organisaties. En daarnaast feeling hebben voor de klant.
Ja.
Dus dat laat je dan zien aan het management dat eigenlijk diezelfde competenties gevraagd worden.
Mm-hmm.
En laat ze gewoon eens met elkaar in gesprek gaan. Van probeer het nou eens. Ga dat gesprek eens aan.
Merk je dat het lastig is? Dat gesprekken aangaan met elkaar?
Ja, ik merk dat wel bij de meer old school managers. Mm-hmm. Hè, die een beetje van mijn leeftijd. Dus de vijftigers. die zijn nog heel erg gewend om uit te gaan van opleiding en ervaring.
Mm-hmm.
En als het niet uit de eigen branche komt. En niet diezelfde ervaring is, of opleiding is. Dan past dat niet.
Dan klinkt dat behoudend en veilig.
Ja. Dus dat vraagt best wel wat overredingskracht. Om te laten zien dat ook mensen met andere kwaliteiten. Of een andere achtergrond. Mm-hmm. Datzelfde werk kunnen doen.
Mm-hmm.
Je ziet dat de jongere generatie daar veel meer naar kijkt. Want je ziet dat veel meer door elkaar loopt. Met verschillende talenten.
Hoe bedoel je dat het door elkaar loopt?
Nou, dat het eigenlijk voor hun niet zoveel uitmaakt. Wat je voor een achtergrond hebt.
Mm-hmm.
Dat het veel meer is, wat is er op dit moment nodig en vind jij dat leuk om te doen?
Mm.
Daar wordt ook heel vaak gekeken naar wat is je drijfveer.
Ja.
En als mensen dingen leuk vinden, dan zie je ook vaak dat ze daar goed in zijn.
Ja. Maar ja, jongeren weten heel vaak niet wat ze willen. Weten heel vaak niet wat ze leuk vinden. Weten heel vaak wat ze niet leuk vinden. Dat wil ik niet gaan doen. Hoe kom je dan achter en hoe krijg je die jongeren dan binnen om te kijken van wat vinden ze leuk?
Dat kan zijn door stages.
Hm.
En laat ze gewoon maar eens meelopen of meekijken. En ik denk ook doordat we nu veel meer digitaal gaan werken. Dat medewerkers, of dat jongeren ook mm-hmm. gewoon eens via een filmpje eens kunnen kijken van wat houdt dat werk nou precies in.
Mm-hmm.
En lijkt mij dat ook leuk om te doen. En ik zie dat ook de opleidingen wel veranderen. Dat er dus veel meer met field labs wordt gewerkt. Op
En leg eens uit, wat zijn field labs?
Nou, dat is dat er vanuit het bedrijfsleven een opdracht wordt gegeven aan een hogeschool of een universiteit. En dat een groepje medewerkers dan aan de slag gaat met die opdracht. En dat ze dus ook wel heel direct met verschillende bedrijven in aanmerking komen, of in aanraking komen. Is dat een probleem? En doordat ze natuurlijk dan weten wat er gebeurt in zo'n bedrijf, ja, is dat natuurlijk heel erg leuk. Dus dan denken ze, oh, dit vind ik wel leuk en dit vind ik niet leuk.
Ja. Zou je dan zeggen dat jongeren meer gericht zijn op ervaring dan op kennis in eerste instantie?
Ja, dat denk ik wel. Ik zie dat ook bij mijn jongste zoon. Die is een eigen bedrijf begonnen. Dat leek hem leuk. En daar is hij ook wonderbaarlijk goed in. En hij had zoiets van, nou, volgens mij hoef ik niet meer te gaan studeren. Want ik heb nu mijn VWO en ik ga gewoon boeken lezen. En ik ga een cursus doen, wat heel gericht is op wat ik nu in mijn werk doe. Nou, en dan ga ik straks heel veel geld verdienen en dan kom ik er wel.
Ja.
Nou, dan is het voor jou als ouder best lastig van hoe ga ik hem nou toch overtuigen dat het misschien goed is om wel een opleiding te doen.
Mm-hmm.
Alleen al vanwege de maatschappij, hè, wat ik je net vertelde,
dat papiertje.
Old school managers zijn die dat papiertje nog heel belangrijk vinden. Maar ook de sociale vaardigheden die je opdoet tijdens je opleiding. Of het feit dat je gewoon een bredere algemene ontwikkeling krijgt dan alleen maar gericht op dat ene onderdeel waar jij mee bezig bent. Nou, we hebben hem toch zover gekregen.
Hoe heb je dat gedaan?
Nou, vooral door hem te laten onderzoeken wat dan een opleiding zou kunnen zijn die bij hem past. Daar ook gesprekken over te voeren met medewerkers met studenten die die opleiding al doen.
Mm-hmm.
En ook vanuit verschillende generaties met hem het gesprek aan te gaan. Hè. Dus, ook
dus niet mama zegt. Hè?
Precies. en we hebben hem ook eigenlijk dat klinkt een beetje plat, maar een financiële incentive gegeven. Dus we hebben gezegd van, nou, jij kunt vanuit je eigen bedrijf de studie bekostigen. Dat is ook gunstig voor je aftrek.
Ja.
Maar als het nou niet leuk is na dat jaar, krijg je van ons het geld terug. Dus niet, we betalen het als je gaat studeren, maar net andersom.
Ja.
Ga maar eens gewoon kijken, want wij denken echt dat het goed voor je is.
Mm-hmm.
En toen had hij zoiets van, nou ja, er vloeit dan niet veel bloed uit, dus dan kan ik het wel gaan doen.
Mm-hmm.
Dus we zijn benieuwd, hij gaat in september starten.
Mooi.
Ja.
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 Ja. Hey, en als je nou als HR-professional daarnaar kijkt, hè, in bedrijven, hoeveel gaat er over kennis en hoeveel gaat er dan over ervaring? Want wat ik wel eens fascinerend vind, is dat mensen heel erg vastzitten in een bepaalde rol binnen een bedrijf. En nooit eens een keer een zijstapje mogen maken of iets mogen proberen. En dan krijg je van die eilandjes, nee, dat is van mij of zo. Hoe belangrijk vind jij het als HR-professional dat mensen buiten hun comfortzone of buiten hun rol durven te kijken?
Ja, ik vind dat heel belangrijk. Ik stimuleer mensen daar ook altijd heel erg in. En ook vraag ik managers om echt gericht met hun medewerkers in gesprek te gaan over hun ambitie, hun loopbaan. En ik denk ook dat het heel erg veranderd is de afgelopen jaren. Vroeger ging je inderdaad studeren en had je in één richting een vak geleerd.
Mm-hmm.
Maar tegenwoordig kun je kennis veel meer opzoeken. En het is ook veel vluchtiger, want alle ontwikkelingen gaan ontzettend snel.
Mm-hmm.
Dus het heeft niet altijd heel veel zin om maar 4 jaar te gaan studeren op één richting. Waarbij je dan na 4 jaar de basis kent, maar vervolgens toch continu dingen weer moet gaan opzoeken. Mm-hmm. Omdat het dan weer veranderd is.
Ja.
Dus dat, ik geloof ook dat het de komende jaren zo zal zijn dat die basisopleidingen veel korter gaan zijn.
En hoe kort?
Nou, ik denk hooguit 1 jaar. En dat medewerkers veel meer, wat je nu ook al ziet met bachelors en masters, hè,
mm-hmm.
veel meer korte opleidingsrondes gaan doen van een aantal maanden.
Echt van die incentives.
Ja, en dat ze dan ook gericht kunnen, dat we ze leren om de juiste informatie op te zoeken.
Mm-hmm.
Daarvoor is een social intranet ook heel belangrijk op binnen je opleiding, binnen je bedrijf. En kunnen we als HR ook nog veel meer in doen.
Ja, maar dan gaat het veel meer vanuit behoefte, zou je kunnen zeggen, leren vanuit behoefte.
Ja, en ook de behoefte van het bedrijf, hè.
Mm-hmm.
Want Nou, je ziet het al. Door COVID was er opeens heel veel vraag naar mondkapjes en naar plastic. Dus dat soort branches gingen heel snel en er waren allerlei ontwikkelingen in. Dus dan verandert jouw bedrijf ook. Hmm. Je moet het opeens allemaal online gaan doen en je moet opeens opschalen in je productie. En hoe doe je dat dan?
Hmm.
En dat heb je niet op school geleerd.
Nee.
Dus als je dat dan ergens kunt vinden, dan werkt dat veel effectiever dan dat je dat allemaal maar statisch gaat doen.
Ja, want jij werkt voor verschillende bedrijven. Wat kwam je daar dan in tegen in dat opschalen, dat veranderen? Welke moeilijkheden kwam je daarin tegen?
Nou, heel veel bedrijven waren niet gewend om digitaal te werken. Dus het feit dat medewerkers opeens gedeeltelijk thuis, of eigenlijk volledig thuis moesten gaan werken, daar waren ze al niet op ingericht. Mm-hmm. Dus er waren geen laptops. Het systeem was er niet op ingericht. De servers lagen plat. Dus er moest eigenlijk vanuit IT heel snel opgeschaald worden om dat allemaal goed voor elkaar te krijgen.
Mm-hmm.
Maar je zag ook dat medewerkers opeens met een Microsoft Teams of een Zoom moesten gaan werken. En helemaal niet wisten hoe dat werkt.
Nee.
Niet eens een e-mailadres privé hadden. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een loopbaangesprek met ze had, dan konden ze hun cv niet eens aan je mailen
nee.
of zo.
Nee.
Dus al dat soort dingen is echt in de stroomversnelling gekomen. En ja, ik denk dat dat ook een trend is die de komende jaren gaat doorzetten. Dat we dus veel meer gaan kijken naar wat is er nodig op de werkplek. Moeten mm-hmm. we daar zijn of kunnen we het ook vanuit huis doen?
Ja.
Of ergens anders?
Dus niet wat moet, maar wat nodig is.
Ja.
Dus veel meer output gestuurd.
Ja. En je ziet dus nu ook allerlei bedrijven beleid gaan maken op hybride werken. Mm-hmm. En worstelen met, moeten we nou uitgaan van 50% op het werk en 50%.
We willen toch weer vastzetten allemaal, hè?
Ja, en dat heeft ook wel te maken met ons belastingstelsel, hè?
Mm-hmm.
Want als je bijvoorbeeld een vergoeding wilt geven voor thuiswerken, dan moet je dat fiscaal weer kunnen verantwoorden.
Mm-hmm.
En dan moet je daar toch iets van een richtlijn aan meegeven.
Mm-hmm.
En eigenlijk zou je dat volledig willen loslaten.
Ja.
Zou je gewoon willen vergoeden op het moment dat mensen daar zijn. Nou, en dat maakt best lastig ook onze maatschappij, hoe die is ingericht.
Mm-hmm.
Ja, die zal ook echt moeten veranderen.
Ja. Die is oldschool ingericht.
Ja, inderdaad. Lastig niet zeker natuurlijk.
Het is sowieso oldschool volgens mij. Ja,
dus dat is wel leuk om te zien, dat toch heel snel verandert. Als je moet, hè, dan gaat het ook snel.
Ja. Hey, ik wil even toch terug naar die strategie, want dat vind ik even. Dat blijft ergens in mijn hoofd hangen. Hoe belangrijk is dat een bedrijf een missie en een strategie heeft? Want je zei van dan kunnen mensen daarop aanhaken. Kun je daar iets meer over vertellen? Over wat een missie is voor een bedrijf of een strategie?
Ja.
Wel van de productie, want dat begrijp ik. Maar gewoon, volgens mij is het meer een gevoel of een waardes die mensen hebben.
Klopt. Ja, het is altijd mooi als een bedrijf een hoger doel heeft.
Mm-hmm.
Hè? Niet alleen maar is voor de winst en dat soort dingen. Maar ook echt iets wil bijdragen aan de maatschappij. En je ziet natuurlijk die trend überhaupt in de maatschappij. Dat we duurzamer willen leven.
Mm-hmm.
Maar ook de genderneutraliteit, dat soort dingen vinden we natuurlijk heel belangrijk.
Geluk, hè?
Ja.
Ja.
En een goede balans tussen werk en privé. Nou, dat komt ook terug in bedrijven. Want ik moet zeggen dat ik binnen HR op dat strategisch niveau eigenlijk nog nooit zo vaak ook vragen heb gehad over het doorvertalen van, dat die visie die mm-hmm. een bedrijf dan heeft, hè, waar die echt voor staat, dat te vertalen naar kernwaarden.
Mm-hmm.
En dat doen we dan vaak met medewerkers zelf. Hè? Dat we echt gaan kijken van wat vinden die medewerkers dan belangrijk als ze kijken naar waar het bedrijf voor staat.
Mm-hmm.
Hoe gaan we dat dan bereiken met mm-hmm. elkaar? Welke waardes kunnen we daar aanhangen?
Kun je daar een voorbeeld van geven van een waarde die je tegenkomt bij een bedrijf? Je hoeft geen namen te noemen. Maar...
Ja. We hebben laatst met een museum gekeken naar de waarden.
Mm-hmm.
En daar was een van de waarden bijvoorbeeld speels.
Hmm.
En dan denk je, dat is wel heel bijzonder.
Dat was geen speelgoedmuseum.
Nee.
Nee,
maar er zat wel iets in van een stukje vrijheid, autonomie.
Onderzoeken,
ja. En ook richting de bezoeker, dat die dus ook in dat museum tussen haakjes kan spelen, kan onderzoeken, kan ontdekken. Dingen kan verbeelden. En dat vond ik wel heel mooi.
Mm-hmm.
dat ze dat heel erg terug laten komen. En dat was ook wel iets wat uit medewerkers zelf komt dan.
Ja.
Uit het management zelf.
Ja.
En doordat je dat dan vertaalt naar, ja, wat is dat dan precies dat speelt? Hè? Precies zoals ik dat net vertelde, dat het niet gaat om samen spelen, maar, nee, maar veel meer de betekenis daarachter.
Ja.
Dan laat je zo'n kernwaarde ook. En nou ja, dan kun je dus ook kijken van wat is wenselijk gedrag en niet wenselijk gedrag.
Ja.
Dus nou, om een ander voorbeeld te noemen, dat is dat, dat je mensen begroet als ze binnenkomen. Hè? Dus de gastvrijheid is dan belangrijk.
Mm-hmm.
Dus wij begroeten mensen die, die binnenkomen. Dan kun je mensen er ook op aanspreken als ze niet groeten.
Mm-hmm. Ja.
En de vragen, goh, wat maakt dat jij die bezoeker niet begroet?
Ja.
En dat is dan ook wel belangrijk dat je dat ook daadwerkelijk gaat doen. En niet denk van, oh, ik zie dat hij elke keer niet goed. En ik, nou ja, ik signaleer het en ik doe er verder maar niks mee.
Ja, ja.
Dus aan de ene kant kunnen mensen daar ja, zich aan verbinden. Denken van, oh leuk, ik vind dat belangrijk hè, dat mensen begroet worden. En aan de andere kant kun je ook mensen erop aanspreken die dat dus niet laten
nee.
zien.
En eigenlijk gesprekken daarover
ja.
aangaan. Van,
en, ja. ja, en die persoon kan dan ook ontdekken van, oh, dat is misschien niet helemaal mijn plek. Want ik vind het gewoon lekker om achter mijn bureau te zitten en niet te groeten.
Mm.
Misschien moet ik wat anders gaan doen.
Ja.
Dus ik geloof dat dat heel belangrijk is.
Ja. En zo'n waarde gaat dan ook leven bij mensen, toch?
Ja, even dat zeker.
Ze moeten erover nadenken. En er komt gelijk dan een vraag bij mij omhoog. Wat ik regelmatig zie, we hebben natuurlijk met HR, is dat er in mijn beleving, het is heel zwart-wit wat ik nu ga zeggen, eigenlijk twee soorten HR zijn. Eén is de het loopmeisje of jongetje van directie, hè? En eentje die echt een gesprekspartner is. Dus echt ook advies durft te geven, de weerstand op durft te zoeken. Als je die twee herken jij waarschijnlijk ook.
Ja.
Hoe zie jij die verandering nu? Want vroeger was het meer de ene en nu wordt het volgens mij meer een gesprekspartner hè, van de AR. Hoe is die ontwikkeling gegaan in jouw beleving?
Nou, ik denk dat het digitaliseren van processen daar heel erg aan heeft bijgedragen. Het probleem voor HR was dat het eigenlijk ontstaan is vanuit een administratieve functie.
Mm-hmm.
Dus dat
is een dienende functie eigenlijk.
Ja, eigenlijk een soort veredelde secretaresse die dan ook nog iets deed.
Met mensen.
Secretaresse niet goed is, hè, maar die, nee. die is natuurlijk meer gericht op agendabeheer en echt mm-hmm. faciliteren ook van die directeur. Alhoewel zij ook wel heel duidelijk grenzen aangeven. Maar bij HR was het zo, ja, er moest van alles administratief gedaan worden. Daardoor dat veel meer gedigitaliseerd is in allerlei workflows, is het voor de HR-professional ook makkelijker om tijd te maken voor die gesprekken.
Mm-hmm.
En kunnen ze ook ja, zich meer verdiepen in bepaalde specialisaties en ook echt een bijdrage leveren. En het voordeel van die digitalisering is ook nog dat ze meer data voorhanden hebben.
Mm-hmm.
Dus dat ze met zo'n manager ook echt het gesprek aan kunnen gaan over
De feiten.
Mm-hmm. Hè, van hoeveel kost jouw ziekteverzuim nou eigenlijk?
Mm-hmm.
Of heb je wel door dat we 40% verloop hebben in de organisatie?
Mm-hmm.
Moeten we daar niet eens wat aan gaan doen?
Ja.
Nou, en laatst zei ik ook tegen een manager van, nou, ik vind wel dat je veel verzuim hebt. Nou, zei hij, dat valt toch wel mee. Ik heb iets van 3 mensen die ziek zijn. En toen liet ik hem dus zien dat het er echt wel een stuk meer waren.
Mm-hmm.
Oh, ja. En dus die cijfers, die zeggen natuurlijk veel meer dan...
Ze worden wakker.
Dan worden.
Ja.
Dus dat heeft heel erg geholpen.
Ja.
Ja.
En voor jou, hoe is het om de weerstand op te zoeken met management? Hè? Want je wordt ingehuurd door management. Hè?
Ja.
Dus dat is jouw opdrachtgever eigenlijk. En dan kom je met dingen terug die misschien niet leuk zijn om te horen.
Ja, ik moet zeggen dat ik niet zo heel vaak dat als echte weerstand ervaar.
Mm-hmm.
Want het is ook altijd maar net hoe ga je dat gesprek dan aan? En daarbij probeer ik altijd wel als ik het gesprek aanga, vooral ook te bedenken wat zijn de belangen van zo'n directeur of bestuurder of manager.
Dus je kijkt even vanuit hun ogen naar het probleem.
Ja, en dat zou ook wel mijn advies zijn richting HR-mensen. Want als je alleen maar gaat zeggen, dit zijn de regels, dus dit kan niet.
Zo hebben we het afgesproken.
Ja, dan heb je ze echt in de gordijnen. Terwijl als je zegt, ja, dit zijn de regels. En als we daarbinnen nou kijken, want jij hebt een probleem, hoe we dat wel zouden kunnen oplossen, dan is dit en dit wel mogelijk. Dus in die zin denk ik dat het vooral samen naar een oplossing zoeken is. En natuurlijk heb ik wel eens een keer iemand die iets niet wil horen. Hè?
Ja.
En soms moet je dat dan ook maar even zo laten. Laat het maar even opkouwen. En dan nog eens een keertje op terugkomen.
En ergens is er wel een opening.
Ja, ja. En soms ook niet. Hè? En dan heb ik ook wel geleerd om dingen dan maar te laten. En ook ja, zo'n manager of directeur gewoon tegen ja, zijn eigen probleem aan te laten lopen. Mm-hmm. Want dan leert iemand er ook van.
Ja, vind je dat lastig?
Ja, ik heb het liever niet, heb ik gezegd. Ik heb natuurlijk liever dat ze al mijn advies opvolgen.
Ja, dat, ja, tuurlijk. Je hebt altijd gelijk, hè?
Ja, dan wel. Ja. Nou ja, wel vaak, moet ik zeggen. Maar ja, kijk, als het dan niet anders kan, dan is dat zo. En dan kun je wel weer helpen om het natuurlijk het probleem dan wel op te lossen.
Ja, ja. Wat vind jij de allerleukste taak van HR?
Nou, het allerleukste vind ik toch wel om een bedrijf te helpen de volgende groei door te maken. Dus wat dat betreft ben ik meer een bouwer dan iemand die op de winkel past. En dat is ook, dus echt met het management kijken van wat is nou de volgende stap die je wilt gaan maken en wat heb je daar dan voor medewerkers voor nodig.
Ja.
En soms is dat echt ook wel heel wat anders dan wat er nu al in het bedrijf aanwezig is.
Ja, dat lijkt me niet makkelijk.
Afscheid nemen van zittende mensen.
Ja.
En als je dat op een goede manier doet, op tijd het gesprek aangaat, dat mensen dat zelf ook gaan ontdekken.
Ja, wat je nu zegt lijkt heel makkelijk op het goede tijdstip, hè, met de juiste mensen in gesprek. Hè, maar hoe doe je dat dan? Want dan denk je van, oké, dit is de strategie van het bedrijf of de missie of de visie. Nou, deze mensen passen hier niet meer. Wat is dan het moment waarop je zegt van, oké, ik moet met de mensen in gesprek om te kijken van, blijven ze hier nog wel werken of niet?
Ja, allereerst zeg ik altijd dat de directeur of manager vooral moet vertellen waar hij naartoe wil. Mm-hmm. Wat hij van plan is en wat er gaat veranderen. Mm-hmm. En dan gaan mensen daar echt wel over nadenken. En het zit heel vaak in een stukje veiligheid van, ja, ik ben hier zo gewend en ik vind het zo fijn hier, want ik ben hier opgegroeid, hè?
Ja.
Dus je kunt als HR dan heel goed met zo'n medewerker in gesprek gaan en zeggen van, goh, hoe vind je dat nou, die veranderingen? En past dat ook bij jou? Mm-hmm. Of een manager helpen om dat gesprek te gaan voeren. Mm-hmm. En het is ook vooral belangrijk dat de manager dat zelf doet. Maar daarin kun je wel heel erg ondersteunen. En ook met een medewerker kijken naar het volgende perspectief. Mm-hmm. Ik heb het bijvoorbeeld laatst gehad bij een scale-up. Daar hadden ze iemand, een hele goede managementassistenten. Maar dat bedrijf heeft internationale ambities en wilde echt een andere kant op. En zij vond het eigenlijk te groot worden en dat internationale vond ze eigenlijk ook niet zo leuk.
Nee.
Nou, en door daar gewoon een eerlijk gesprek met elkaar over te hebben, is zij op een gegeven moment ook wat anders gaan zoeken.
Ja.
En nu hebben we een heel andere persoon daarvoor gezocht.
Ja. Ja.
Dus dat, ik zie dat dat wel vaak vanzelf gaat en mensen die dus echt niet weg willen. Ja, daar zul je dus echt wat vaker het gesprek mee aan moeten gaan.
Ja.
En daar is je gesprekscyclus natuurlijk ook voor.
Ja, ja. Maar dat betekent ook dat je soms mensen dus echt moet ontslaan of...
En soms ook zeggen als manager van ja, we gaan nu een fase in. Daar passen jouw kwaliteiten gewoon niet bij.
Nee.
Dus ik ga jou nu helpen om wat anders te zoeken.
Ja. Dus als ik je zo hoor, hè, vind je het belangrijk dat hij er heel eerlijk is. Hè? Zowel naar de mensen... Ja, dat klinkt heel raar, maar de medewerkers toe, want de manager is natuurlijk ook een medewerker in principe. Maar laat het even scheiden van met de medewerkers, met management en directie, dat er altijd eerlijk alles op tafel komt.
Ja, alles op tafel is niet altijd mogelijk, maar zo gauw mogelijk wel. Mm-hmm. En ik denk ook dat je daar het meest ver mee komt.
Ja. Ja.
Want uiteindelijk voelt de medewerker het ook wel aan en zitten er hele andere zorgen.
Mm-hmm.
Dus wat ik ook zie bijvoorbeeld bij loopbaantrajecten, nou dat zullen jullie bij MBD zelf ook herkennen, is dat er vaak financiële zorgen zijn. Hè? Iemand is kostwinner of jonge kinderen.
Ja.
En hoe ga ik dat dan allemaal betalen? Dus als je dan helpt om daar inzicht in te krijgen, dat ze echt niet meteen hun hypotheek niet meer kunnen betalen.
Ja.
Maar dat je juist helpt om werk te gaan doen wat ze weer jaren goed kunnen doen.
Ja.
Dan komt er ook ontspanning. En ja, En soms wil je iemand gewoon echt niet weg. Mm-hmm. Dan moet je toch doorpakken.
Ja.
En dan zijn er gelukkig in Nederland ook wel allerlei vangnetten om dat op te lossen.
Ja, dat is wel fijn.
Ja, maar op zich komt dat niet zo heel veel voor.
Nee.
Ik vind dat nog wel meevallen.
Ja. En als je nou, heb je ook eens een klus teruggegeven? Dat je zegt van dit wordt te groot of dit wil ik niet?
Ik moet zeggen dat ik één keer een klus heb gehad. Daar ben ik mee begonnen. En toen merkte ik dat ik daar gewoon niet meer uit de voeten kon.
En waarom niet?
Ik zag dat het management eigenlijk heel stuurloos was. En dus niet echt duidelijk had welke kant hij op wilde.
Mm-hmm.
En ook niet het gesprek aanging, of in ieder geval actie ondernam op het onderdeel waar dat eigenlijk moest gebeuren. Dus de wet van alles georganiseerd, werden mensen naar binnen gehaald. De wet, een bepaalde manier van werken geïntroduceerd, maar die paste eigenlijk niet bij dat bedrijf. Dat was meer een methode dan mm-hmm. dat er gekeken werd, is dit nu ook echt wat we nodig hebben?
Mm-hmm.
En ja, ik had iets van dat dit gaat niet werken. Het paste ook gewoon niet bij mijn persoon. Dus ik ben dat heel snel gaan afbouwen. Ik vond het lastig om te gaan zeggen van dit wordt het niet. Hè. Dus dat is ook altijd wel ook van hoe ga ik dat nou zelf goed doen. Maar ik voelde gewoon dat ik daar niet de juiste bijdrage kon leveren.
Nee.
Dus toen heb ik ook hen geadviseerd om iemand anders te zoeken.
Ja. En wat is dan de bijdrage die jij levert als HR-professional?
Bedoel je in zijn algemeenheid?
Ja, als je naar jezelf kijkt, wat voeg jij toe?
Ja, ik omschrijf mijzelf altijd wel als de smeerolie in de organisatie. Ik vind het altijd heel belangrijk dat je partijen bij elkaar brengt. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat het blijft stromen in een bedrijf.
Mm-hmm.
Dat het niet ergens vastloopt in de radar.
Ja, en als het vastloopt dat je er naar kijkt.
Ja. Ja, en dat je dat helpt vlot te trekken. En dat je ook, wat ik ook veel doe, is echt naar een organisatie kijken en wat is een goede inrichting. Dus ook de harde kant, hè? Hoe hang je de harken op, zeg maar.
Ja.
Maar daarbinnen ook wel van wat voor functies passen daar dan bij?
Ja.
En welke kwaliteit moeten die mensen dan hebben?
Ja, dus dan ga je eigenlijk gewoon een nieuw functiehuis maken.
Ja.
Ja.
Ja, en ook dat functiehuis dus wel heel flexibel inzetten, omdat alles dus zo snel verandert.
Ja.
Dus ik geloof ook heel erg in generieke functies en niet in specialistische functies.
Nee.
Daar word je helemaal gek van, dan kunnen we aan de gang blijven.
Ja, dan ben je alleen maar daarmee bezig.
Ja.
Ja, dan ben je niet aan het bouwen, denk ik.
Nee, en wat ik wel zie is dat bedrijven daarmee worstelen, omdat medewerkers natuurlijk wel heel graag inzichtelijk willen hebben, wat moet ik nou eigenlijk doen, wat zijn mijn taken, mijn verantwoordelijkheden.
Ja.
En daar moet je juist je gesprekscyclus voor gebruiken.
Wat voor advies zou je zulke bedrijven dan geven, om als eerste te doen?
Hoe bedoel je dat?
Nou, weet je, je zei net van, het is soms lastig hè, met die bedrijven, dat ze niet weten waar ze naartoe willen of dat soort zaken. Wat is dan het eerste advies wat je zou geven?
Nou, dat hangt er een beetje van af. Hè. Soms is het dat ik ze zou adviseren om dat met het managementteam gewoon wel helder te krijgen.
Mm-hmm.
En daar ook wat medewerkers vanuit de organisatie bij te betrekken. Omdat ik zie dat een management heel vaak denkt dat ze het zelf moeten bedenken.
Mm-hmm.
Van wij moeten wel even vertellen waar ons bedrijf voor staat en wat we gaan opleveren.
Mm-hmm. Ja.
Terwijl je vaak hele goede, slimme mensen in je bedrijf hebt. Betrekt die daar vooral bij.
Ja. Dus wij moeten het weten. We zijn niet voor niks management.
Ja.
En, ja.
Ja, ik denk dat dat tegenwoordig echt niet meer nodig is.
Terwijl het potentieel ook bij de mensen zit.
Ja.
En de wijsheid.
Ja, dus doe dat vooral samen.
Mm-hmm.
En soms weet je het ook gewoon niet helemaal zeker.
Mm-hmm.
Dus je kunt dat ook een beetje een organisch traject laten zijn met elkaar.
Mm-hmm.
Je laat zij iemand participatief veranderen. Dat is wel heel mooi. Dat je inderdaad met elkaar die reis aangaat.
Ja.
Maar geef gewoon wel aan wat op de korte termijn in ieder geval nodig is.
Ja, de kaders.
Ja.
Ja.
En dan daarbinnen kun je met elkaar gewoon hele duidelijke doelen afspreken. Als we nu kijken, we weten het niet op de langere termijn. Maar we weten in ieder geval wel wat er binnen nu en in een half jaar of een jaar moet gebeuren.
Ja.
En dit is wat wij daarin van jou verwachten.
Ja, wat kortcyclischer zou je kunnen zeggen. Ja.
En dat past ook wel bij de huidige maatschappij.
Ja, dus een soort ook incentive, maar dan binnen het bedrijf.
Ja.
Wat is de volgende stap?
Ja.
Ja, en niet wat gaan we over 5 jaar doen of over 10 jaar, want dat weten we nog helemaal niet. We weten niet hoe de wereld eruit ziet. Ja, ja.
Ja, managers vinden dat vaak lastig, omdat ze dus inderdaad denken dat ze dat allemaal moeten weten. Maar ja, COVID hadden we ook niet kunnen bedenken.
Ja.
En daar is toch wel je hele bedrijf en maatschappij en alles is erdoor veranderd.
Ja, we moeten hebben mee te maken.
Ja. Ja,
en iedereen moet mee. Hè? Je hebt geen keuze om te zeggen van ik doe niet mee.
Nee.
Als je nu, ik ga toch vragen, als je nu kijkt naar HR, hè, dat is natuurlijk heel erg veranderd de afgelopen jaren. Wat denk je dat de trend is waar het naartoe beweegt de komende jaren?
Je ziet natuurlijk dat mensen veel meer thuis gaan werken. Dat ze meer op kantoor komen voor evenementen of een teammeeting. En dat sowieso er meer agile teams komen. Hè? Mm-hmm. Dus dat eigenlijk het hele hiërarchische systeem verdwijnt. Dus ik denk ook dat HR veel meer een spin in het web wordt. Beetje, een spin in het netwerk.
Mm-hmm. Dus meer olie.
Ja, en dat het niet meer alleen de adviseur van het management gaat zijn, maar ook meer richting die medewerker.
Ja.
En dat kan heel veel gedigitaliseerd, hè, want heel veel vragen zijn natuurlijk vergelijkbaar. Dus je zult als HR ook moeten kijken, van hoe kan ik dat slim inrichten, dat ik ook gewoon dingen via een e-learning of via een Q&A met een leuk filmpje of wat dan ook... Of via WhatsApp, hè?
Ja.
Digitaal faciliteert. En daarnaast ga je dan krijgen dat je dus meer je tactisch strategisch advies gaat geven.
Mm-hmm.
En dat zal ook richting medewerkers en managers zijn.
Ja, als ik jou zo hoor, als ik het woord human resource hoor, denk ik van het is een bron, hè? Die gebruik je en die is een keer op en dan gooi je hem weg, hè? Even dat.
Ja.
Gaat het bij jou veel meer over de mens? En over de verbinding met elkaar.
Ja.
Als het over HR-vak gaat.
Ja,
dan zou het bijna human being management worden. In plaats van human resource management.
Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Ja, het is wel grappig. Want ik merk inderdaad in dit gesprek dat we het veel over de mens hebben. Terwijl ik de organisatie ook heel belangrijk vind. Hè, dus zeg maar de structuur, wat ik net ook aangaf.
Maar het geeft het kader aan.
Ja, het moet altijd ondersteunend zijn aan dat... de mens zijn werk goed kan doen.
Mm-hmm.
En heel vaak wordt het andersom gedaan. Hè? Zijn managers en directeur heel druk met het inrichten en herinrichten. En we gaan weer reorganiseren.
Ja, en de mensen moeten zich maar aanpassen.
Ja, ja. Terwijl als je veel meer dat organisch doet met elkaar. En veel meer kijkt op dus iets korter termijn wat er nodig is.
Ja.
Dan heb je dus ook minder ontslagen.
Ja, maar heb je dus ook oog voor de zorg van de mensen, behoeftes, de wensen, hè, maar ook de frustraties en dat soort zaken.
En kun je dus op tijd dat gesprek aangaan om ze te laten vertrekken of de volgende stap te laten maken.
Ja.
In plaats van dat je alles maar laat zitten.
Ja.
En dan op een gegeven moment moet je dan wel dat gesprek aangaan, maar dan is het voor mensen een verrassing.
Ja, of te laat.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja, want die ambitie van mensen, want je zegt net van, er is natuurlijk ambitie. En we moeten kijken van, kunnen mensen meer ingezet worden op wat ze goed kunnen? Dan moeten ze ook de andere dingen leren. Hoe krijg je dat voor elkaar als je dat ziet van, die mensen willen leren, willen ontwikkelen. Hoe gaan we dat dan inrichten?
Ja, ik denk dat doordat die bedrijven nu allemaal toch wat meer leeg komen te staan, dat dat ook wel een kans is. Dat een beetje wat ik net zei over die hogescholen die meer met zo'n field lab situatie gaan werken. Dat bedrijven dat ook kunnen doen. Hè. Ze kunnen veel meer natuurlijk met VR-brillen en andere digitale toepassingen het leren op de werkplek alvast in een simulatie laten zien, waardoor je mensen ook sneller kunt opleiden. Dus ik denk dat ze daar veel meer gebruik van moeten gaan maken. Maar die hele trend van het blended learning, dus aan de ene kant via e-learning, maar ook als je op het internet kijkt, ik had laatst een opdrachtgever die vroeg mij van kun je voor ons een e-learning maken over dementie. Ik kom oorspronkelijk uit de zorg, hè, dus ik heb daar wel wat kennis van. Maar toen dacht ik, dementie, dat moet ik wel weer eventjes opfrissen dan. Maar toen ging ik googlen En toen kwam ik dus op een platform met allemaal leuke filmpjes en heel informatief en inhoudelijk ook gewoon goed. Wat je dus heel goed kunt koppelen aan jouw eigen, ja, zeg maar leren en ontwikkelen klein, hè, wat je maakt.
Ja.
Dus je hoeft niet alles zelf te ontwikkelen, wat heel duur is, maar vooral slim kijken naar wat is er al voorhanden.
Ja.
En dat is combineren. En zo kun je mensen ook veel sneller opleiden en ontwikkelen ook.
Maar ik zie hier wel een gap ontstaan. Want je hebt aan de ene kant mensen, hè, wat we straks zeiden, die hebben geen eens een e-mailadres.
Ja.
En nu heb je het over VR-brillen, platforms. Hoe krijg je dat geslecht, zo'n gat?
Nou, dat is een hele grote problematiek waar, denk ik, bedrijven zich nog niet eens zo heel erg bewust van zijn. Omdat het ook altijd een beetje als sociale armoede, hè? Dat is vaak een beetje onder de radar. Mm-hmm. Dat is met die digitale vaardigheden ook zo.
Mm-hmm.
Dus daar heeft HR wel een rol in om te kijken hoe we ook op verschillende niveaus, hè? Dus mensen die inderdaad ook een lagere opleiding hebben, of geen opleiding hebben, ook helpen om die digitale vaardigheden op te doen. En dat kun je als HR niet allemaal zelf doen. Dus dat is ook vooral een netwerk om je heen verzamelen met mensen die dat leuk vinden om, om mensen daarin te trainen. Mm-hmm. En stapje voor stapje aan de hand te nemen.
Ja.
En dat kun je wel dan wel in zo'n digitale setting doen.
Ja.
Maar dan moet daar dus iemand bij zijn die dat kan uitleggen.
Ja, dus echt stapje voor stapje.
Ja.
Ja. Want het gaat ook heel snel met de digitalisering. Dat mensen ook wel eens het gevoel hebben dat ze de boot hebben gemist of dat ze niet meer aan kunnen haken.
Ja,
wat denk ik heel veel doet met betrokkenheid van de mensen in het bedrijf.
Ja. Nou ja, ik vergelijk het een beetje met mijn moeder, die is 75 en die was altijd wars van alles wat met internet te maken had, omdat ze dat spannend vindt.
Mm-hmm.
En die kreeg op een gegeven moment een telefoon, smartphone. Oh, dat was ook allemaal spannend. Maar nu heb ik haar wel geleerd hoe ze met WhatsApp om moet gaan.
Ja.
En met Facebook. Toch heeft ze daar heel erg stappen in gezet.
Mooi. Ja.
Door iedere keer maar te zeggen, man, er wordt precies gezegd wat er moet gebeuren. Kijk daar goed naar.
Ja.
En doe ook wat er staat. Hè?
Ja.
Dus niet maar gewoon gaan klikken in het wilde weg.
En wat zelf bedenken. Ja.
Ja. En dus door heel veel kleine stapjes daarin te zetten, kunnen mensen best heel veel.
Mooi. Ja.
Ja.
Als je één advies mag geven, hè, aan HR-professionals, dus eigenlijk twee vragen, en aan bedrijven, welk advies zou je dan geven?
Nou, als HR-professional zou ik vooral kijken wat ligt jou het meest. Hè?
Mm-hmm.
Vind je het fijn om heel veel met de arbeidsmarkt bezig te zijn. Dus richting recruitment. Heb je wat meer een commerciële kant? Of hou je meer van coaching? Dat soort dingen.
Mm-hmm.
Dus zoek ook vooral een bepaald specialisme. Want mm-hmm. ik denk dat dat wel steeds meer gevraagd wordt. En natuurlijk kun je dat opzoeken. Maar toch is het wel belangrijk om ook ergens veel van te weten.
Ja.
En aan de andere kant, richting bedrijven, ga vooral dat gesprek aan.
Hmm.
Kijk echt naar de belangen van een ander.
Hmm.
En steek ook energie in die digitale vaardigheden.
Ja, oké. Okay. Ja. Nou. Hey, we zijn aan het einde gekomen van het gesprek. En ik heb de vraag die we altijd stellen, van, is er een advies geweest in jouw carrière of in je leven die je anders heeft doen kijken of die je heeft geraakt, waar je wat mee hebt gedaan?
Ja, ik weet nog in het begin van mijn loopbaan, toen ik net in het HR-vak zat, toen werd ik gevraagd voor de functie van MD-officer. Maar toen kwam mijn leidinggevende erachter dat ik geen universitaire opleiding had. En toen zei hij tegen mij, nou Monique, ik ga je niet aannemen, want ik denk niet dat jij het juiste niveau hebt. Nou, ik weet nog dat ik echt helemaal, ik was
furieus
gewoon. Ja. Dus toen had ik zoiets van, dat zal ik nog wel eens even laten zien. Dus toen ben ik een universitaire opleiding gaan doen. En die heb ik toen ook goed afgerond. En dat was voor mij een enorme overwinning om hem dat papiertje te laten zien.
Ja.
En dat gesprek ben ik toen ook met hem aangegaan.
Ja.
Maar hij heeft mij daar eigenlijk heel erg mee geholpen door mij toch ook te prikkelen op iets wat ik niet had, hè.
Ja, de negatieve trigger.
Ja,
ja.
Dus uit mijn comfortzone te gaan, die studie te gaan doen.
Mooi.
En dat is ook wel iets, hè, je hebt natuurlijk altijd wel de neiging om een beetje in je comfortzone te blijven. Maar soms even te stretchen naar iets wat niet zo fijn voelt, is ook wel goed.
Ja.
En die mensen met die digitale vaardigheden kunnen dat ook gaan doen. Hè?
Ja.
Dus eerst maar eens even voelen dat het soms niet helemaal makkelijk gaat, maar toch blijven proberen.
Oké, okay, mooi. Ja. En je zei je had er twee, zei je.
Ja, en de andere was, nou ja, dat ligt wel een beetje in het verlengde. Ik heb ooit een keer bij een bedrijf gewerkt waar ik eigenlijk niet zo goed matchte met de cultuur. Ik was gewoon echt een hele andere persoonlijkheid. En dat schuurde eigenlijk continu, terwijl ik aan de ene kant heel veel te brengen had, maar ook merkte dat ik daar heel erg tegen de stroom in moest roeien voor mijn gevoel. Hè. Ik had continu, ja, voelde ik toch een soort spanning van ik pas hier niet, het matcht niet helemaal.
Nee, vraag en aanbod.
Ja, en ja, doordat ik dat voelde, liep ik ook eigenlijk continu wel een beetje op mijn tenen, omdat ik dus echt mezelf dan wilde bewijzen dat het wel klikte en dat het wel ging. En daar heb ik ook heel veel van geleerd, omdat dat dus echt een totaal andere omgeving was, met ja, hele andere waarden en normen, ja, die dus blijkbaar niet bij mij pasten, maar ja, wat wel heel goed werkte. En waar ik ook wel dingen echt van opgestoken heb in mijn huidige baan. Hè. Dus dat ik denk van ja, als ik dat toen niet had meegemaakt, dan had ik nooit toch dat stapje extra gedaan. Of bijvoorbeeld, zij vonden vormgeving heel belangrijk. Dus ik let daar nu ook heel erg op in de dingen die ik doe. Hè.
Ja.
En, dus ook ja, daar uit je comfortzone soms in een bedrijf, dat moet je niet te lang doen, want dan kom je in een burn-out. Maar dat kan je ook heel veel brengen, omdat je dan veel over jezelf leert.
Ja, dus onbewust leren eigenlijk.
Ja, ja, klopt.
Ja, mooi.
Dus
nou,
dat.
Ja, nou, dankjewel.
Ja, bedankt Dennis.
Is er nog iets waar je op terug wil komen? Is er iets dat je zegt, goh, dat moet ik nog even wat over kwijt?
Nou, misschien nog even dat stukje over die kernwaarden, waar we het over hadden. Wat ik bedrijven wel echt wil meegeven, is als je kernwaarden met je medewerkers samenstelt of als management samen formuleert, zorg ervoor dat je het vertaalt naar gedragsvoorbeelden en dat je daar ook echt iets mee gaat doen. Dus dat je mensen daarin traint, dat je ze erin meeneemt en niet dat je ze alleen maar aan de muur hangt.
Mooi. Nou, dat is nog een mooi advies aan het einde.
Nou, ik hoop het.
Ja, ja. Nou, dankjewel.
Bedankt ook.
Graag gedaan.
Fijn dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Dankjewel daarvoor. We hopen dat we je hebben kunnen inspireren met onze tips en inzichten.
Wil je meer van ons horen? Abonneer je dan op onze podcast. Klik in jouw podcast-app op subscribe of abonneren. Elke keer wanneer we een nieuwe aflevering lanceren, ontvang je automatisch een berichtje. Je helpt ons hier enorm mee. Dankjewel. Heel graag tot de volgende keer.